Wie wint op 26 maart de derde editie van De Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? We laten u heel graag mee wikken en wegen, want ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren kennis maken met de 5 genomineerden, en wel voor fictie en non-fictie. Mijn naam is Sarah van Kerschaver en ik heet u heel graag een warm welkom. Er ligt hier een mislepend boek op tafel. Dealersdochter van Astrid Roemer, een boek vol tegenstellingen. Het is warm menselijk en toch rauw en hard en seksueel. Er wordt gepraat over emoties en de dingen van de wind, zoals ze die noemen. Maar er wordt ook veel verzwegen. 200 bladzijden lang volgen we het verhaal van 2 landen, Nederland en Suriname. En de verhalen van 5 personages. Verschillende generaties, verschillende families, maar allemaal zijn ze verbonden met de jonge moeder die werd vermoord. Naast mij zitten, dames, eerst Maria Vlaar, literair journalist, schrijfster en recensent voor de Standaard der Letteren. En naast haar zit Karel de Weert, fotoredacteur van de Standaard en de man achter de geweldige Surinaamse geuren die ontsnappen uit de microgolfoven hier op de redactievloer. Welkom aan jullie allebei. Karel, ik ga met jou beginnen. Je was onlangs nog in Suriname, dus ik was benieuwd. Kun je vertellen wat je ruikt en ziet en hoort als je van dat vliegtuig stapt?
Het eerste wat je voelt als je in Suriname van het vliegtuig stapt, is de warmte. En je kunt eigenlijk niet snel genoeg in het luchthavengebouw zijn waar de airco aan staat en het toch al een klein beetje meer meevalt. Mm-hmm. Maar ook de geur, effectief, is iets dat mij dan onmiddellijk terug thuis brengt. Want ik ben heel mijn jeugd daar opgegroeid. En op het moment dat ik dan Suriname voel en ruik, hetzelfde met een bepaalde nervositeit dat ik op het vliegtuig stap. En op het moment dat ik er vanaf stap, valt dat van mij af.
Ja. Hoe oud was je toen je naar hier verhuisde?
19.
19, mai. Dus de herinneringen zijn echt wel heel scherp.
Ja, ik was net klaar met de middelbare school en ik kwam naar België om te studeren. En ik ben hier sindsdien blijven hangen. Dat was ook wel het plan. Want Suriname was op dat moment een zinkend schip. Dus wie weg raakte, die was waarschijnlijk van plan om weg te blijven.
Dus we spreken over de jaren.
Dit is 1990.
Ja, dus bij deze achterhalve jouw leeftijd, dat laat ik aan de luisteraars. Mm-hmm. Maria Vlaar, waarover gaat het boek precies?
Nou, Dealersdochter gaat eigenlijk over 5 mensen. Het wordt ook verteld vanuit 5 verschillende perspectieven. En het begint met Brandon. En Brandon is een marron jongen uit het binnenland van Suriname. Een hele donkere jongen. En hij maakt de sprong eerst naar Paramaribo en dan naar Nederland. Dan komt hij in de ban van drugscriminelen. Dan is er Boris. Boris is een witte man, afkomstig uit een Russische familie. Hij is tennisleraar, of hij heeft een tennispark, zo maar zeggen. En het blijkt gaandeweg dat die twee met elkaar in een verkeerd lopende drugsdeal terechtkomen. Ik zal er niet alles over vertellen, want dan vertel ik de plot van het verhaal. En dan hebben die twee mannen, die hebben allebei een dochter, Aqua en Eloé. En die twee vrouwen, die laten eigenlijk de jongere geschiedenis zien van wat het is om uit Suriname te komen en in Nederland op te groeien met een hele donkere of een wat minder donkere huidskleur en wel of niet die zoektocht naar hun geschiedenis en naar de geschiedenis van hun familie te ondernemen.
Ja, sinds de PC-hoofdprijs die Astrid Roemer heeft gewonnen, ben je haar werk heel intens beginnen volgen. Je hebt haar meermaals gesproken. Ja. Hoe heb je haar leren kennen? Hoe moeten we haar ervaren? Wie is ze?
Nou, het is een hele bijzondere vrouw. Het is een hele bijzondere dame met een grote geschiedenis. En die geschiedenis die trilt ook helemaal mee in haar oeuvre, vind ik. Je kunt eigenlijk via haar boeken ook de geschiedenis van Nederland en Suriname bezien. Mm-hmm. Het is een groot strijdster ook tegen het patriarchaat. Het is een feministische stem, het is een vrouwelijke stem. En ja, het is ook iemand die veel weerstand op kan roepen. Hè? Maar dat hoort misschien ook wel bij iemand die zo gearticuleerd schrijft.
Ja, dat valt wel op. Hè? Ze is flink in de 70, maar haar boek is bijvoorbeeld zeer seksueel. Er zijn passages waarin wordt geramd met een gewelddadigheid die achteraf ook wel als prettig wordt bestempeld. Dat vond ik wel verrassend.
Ja.
Hoe moet je dat rijmen?
Ja, dat Ik denk dat dat. Ik heb daar lang over na moeten denken, voordat ik dat zelf ook kon rijmen. Ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Het ene is dat haar schrijverschap ook ontstaan is in een tijd dat seksualiteit echt anders werd bekeken dan nu. We leven in een preutser tijdperk dan in de jaren 80 of de jaren 70, waarin zij begon met schrijven. En ook dan in die feministische kringen waar ze in verkeerde. Dus de seksualiteit is ook een vorm van bevrijding. Maar het is ook een vorm van onderdrukking. En daarin spiegelt het in mijn ogen ook weer de koloniale geschiedenis van Suriname. He, bijvoorbeeld in Dealers Dochter, het boek waar we het nu over hebben. Brandon is een marron jongen uit de jungle van Suriname. Op het moment dat hij in Amsterdam komt, is er een soort gangbang waarin hij verkracht wordt eigenlijk door een aantal witte drugsdealers. En hij ervaart dat ook als prettig. Terwijl het echt een verschrikkelijke scène is.
Het zou traumatiserend kunnen zijn, hè? Maar ja. Zo leest het niet.
Nou ja, het is allebei. Mm. Het is niet anders weten dan dat je je op een of andere manier moet voegen naar wat witte mensen willen. Zo bedoelt zij dat. En dat je daar ook je dus niet de hele tijd tegen kunt blijven verzetten. Mm. Omdat je ook door moet met je leven, bijvoorbeeld.
Ja, op een bepaald moment zegt hij zelfs dat hij de ene jungle voor de andere heeft ingeruild.
Ja.
En wat ze met elkaar verbindt, is dat er altijd die zoektocht blijft naar beter.
Ja.
Het verlaten van het thuisland, het opbouwen van een nieuw leven in een nieuw land.
Ja.
En generaties lang ervaren dat de ene keuze wel een impact heeft op het leven van de volgende generaties of van anderen.
Ja.
Het is een heel sterk verhaal. En toch hoorde ik Karel deze week zeggen, ja, het is tegen mijn zin, maar ik vind het toch een goed boek. Verklaar je nader, Karel.
Ik vind dat er heel veel mooie dingen in staan, mooie citaten. Het gaat over afkomst. Alle personages worstelen met hun afkomst. Het is ook iets wat ik herken. Want ik ben ook een kind van een gemengd huwelijk. Ik ben in België geboren, in Suriname opgegroeid, terug naar België gekomen. Ik heb 2 keer dus gemigreerd. En ik denk dat iedereen met een migratieachtergrond wel vroeg of laat daar vragen bij stelt of zich daaraan spiegelt. Maar ik denk ook dat mensen zonder een migratieafkomst dat ook doen. Dat iedereen wel eens worstelt met zijn identiteit, zijn of haar identiteit, of met zijn geaardheid. En mensen met een gemeenschappelijke migratieachtergrond, dat verbindt elkaar wel. Dus die komen daardoor bij elkaar. Ik denk wel dat ze zich vergissen als ze denken dat ze alleen maar daardoor worstelen met hun zijn. Maar alle personages hier doen dat heel goed. Dat is heel goed omschreven. Vooral van Aqua. Daar vind ik de mooiste citaten in zitten.
Aqua is een van de dochters.
Ja.
Hè?
Ja. En zij is in Nederland geboren en opgegroeid. Maar ze heeft 2 dingen. Ten eerste wel uit Surinaamse ouders die erfenis van migratie met zich meedragen. Dus zij is zelf niet gemigreerd. Maar ze zit wel in een huis, een familie die gemigreerd is. En dat is 1 aspect. En het andere is hoe dan ook haar huidskleur.
Mm-hmm.
Dat maakt dat ze afsteekt tegen haar omgeving.
Het is uitgesproken zwart. Hè?
Uitgesproken zwart. Die nuances komen ook aan bod. Want Marons zijn eigenlijk rechtstreeks afstammelingen van gevluchte slaven. En zijn dus qua huidskleur de zwartsten van Suriname.
Mm.
Omdat ze eigenlijk nog echt een Afrikaanse huidskleur hebben. Eenmaal in de stad worden de huidskleuren lichter. Omdat de mensen daar meer vermengd zijn met mm-hmm. andere etnische afkomsten.
Met Yorkas heb ik geleerd. Yorkas zijn.
Ja, ja. Van de Jordaan afkomstig.
Dus zijn de witte slavendrijvers?
Ja.
Ja, ja.
Ja, dus je kunt eigenlijk niet spreken van de Surinaamse huidskleur, want alle kleuren komen ervoor. Mm. Ik heb op school gezeten met alle etnische afstammelingen. Het was echt een viltstifte doos. Mm-hmm. Zoals je hier in Brussel zouden ze niet verbaasd zijn, maar de rest van Vlaanderen komt het zo gekleurd niet voor, zo gemengd als daar normaal wordt gevonden. En dat is een van de mooie dingen van Suriname. Maar je merkt dus wel in haar personages, iedereen is daarmee bezig. En dat vind ik wel dat ze dat heel erg mooi beschrijft.
Mm-hmm. In Vlaanderen zijn we vooral verbonden met de geschiedenis van Congo.
Zeker.
Dat heeft hier heel veel aandacht gekregen. Kun je misschien kort even schetsen, is Suriname het Congo voor Nederland?
Nou,
de verhouding is anders.
Ja, het is anders.
Ja. Kun je dat even duiden? Hoe dat zit?
Nou ja, ik heb altijd begrepen dat Congo echt het particuliere eigendom van jullie koning was. dat is, bij Nederland was dat niet zo. Want Nederland is natuurlijk, ja, die koning die is nooit zo superbelangrijk geweest bij ons. Het is een handelsmaatschappij. Nederland is een handelsmaatschappij. En dat betekent dat er dus al heel snel gehandeld is op Suriname. Dus ja, er waren heel veel schepen. Dus in de slavernijhandel is Nederland heel groot geweest. Het is na Engeland waarschijnlijk het land geweest wat het meeste slaven heeft verhandeld, opgehaald in Afrika en naar de Cariben en Suriname gebracht. Dus de samenleving is voor, ja, misschien, ik doe het nu even met de natte vinger hoor, misschien voor 90%.
Ja, geïmporteerd. Ja?
Geïmporteerd. Ja. En dat betekent dus dat al die geïmporteerde groepen met elkaar moesten gaan leven.
Betekent dat dat iedereen die hier is een roots heeft in Suriname verbonden is met die slavernijgeschiedenis?
Met de koloniale geschiedenis alleszins.
Ja, ja.
Daarom niet per se de slavernijgeschiedenis, want dat is, gaat alleen voor de Creolen op. Mm-hmm. Of als je het ruim interpreteert voor die arbeidsimmigranten ook, maar dan is dat toch weer iets anders. Dan is het woord slavernij niet van
toepassing. Nou ja, die kregen contracten, hè? Die werden uit India gehaald op het moment dat de slavernij werd afgeschaft. Dat was in 1860, zeg ik nu even. Ja. Toen zijn er contractarbeiders gehaald uit Java en uit India. En die zijn naar Suriname gebracht met het idee dat er daar een heel mooi leven voor ze zou zijn. Maar die moesten gewoon de plek innemen van de slaafgemaakte. En het is inderdaad een contractarbeid, maar tegenwoordig noemen ze het contractslavernij. En dus het leven was niet heel veel beter.
Nee, maar ze hadden niet de fysieke afranselingen en zo. Dus het was wel een zeer bescheiden arbeid. Enfin, zeer bescheiden betaald arbeid.
Ja, en dat leed, dat voel je ook wel in het boek. Hè. Er zitten hele passages over de geschiedenis. Maar je voelt dat het heel erg verbonden is met de oudere mensen in de familie. En dat ze erover zwijgen ook heel vaak. Ja. En dan de kinderen die voelen dat er iets zit, proberen het achterhalen, maar wordt toch nog altijd gezwegen en gaan ze zelf op zoek. Dan vroeg ik me wel af, wat is het ergste? Het vluchten, je vrijheid zoeken en het weten van waar je komt en daar naar verlangen, maar ook blij zijn dat je weg bent. Of kind zijn van en het niet weten, het moeten achterhalen en het gevoel hebben dat je van alles mist en misschien wel ja, op zoek bent naar een thuis.
Ik weet niet of het per se voor iedereen erg is. Niet iedereen worstelt er op dezelfde manier mee. Ze zijn er naar op zoek. Maar ik zou ook kunnen stellen als voorbeeld, want die relatie werkt in twee richtingen. De Surinamers in Nederland hebben nog een verbinding met Suriname. Maar ongeveer elke Surinamer in Suriname heeft ook familie in Nederland. En ik ken heel wat gezinnen in Suriname waar dat er een groepsfoto, een familiefoto op de schouw staat. Niet de schouw, de vensterbank. Schouwen hebben we daar niet. Van heel de familie in Volendams kostuum.
Ja.
Ja, het is statussymbool om naar Nederland te zijn geweest, want je hebt daar familie en je hangt daar de toerist uit. En dat mag getoond worden. Dus ze zijn ook trots op hun familie in Nederland. En Nederland was wel de plaats waar alles beter ging gaan. Dus daarom dat ze allemaal naar daar gaan en waar dat je meer vooruit komt.
Heb jij nog familie in Suriname?
Ik heb nog veel familie in Suriname en in Nederland. Surinaamse familie in Nederland heb ik ook.
Ja, want onlangs is jouw moeder overleden.
Ja.
Wat betekende dat voor jou, om je moeder daar te moeten gaan loslaten en begraven?
Ja, de laatste jaren zijn er nog familieleden overleden. En dat is een moment dat je heel erg geconfronteerd wordt met je migratie. Omdat de familie zo uiteen woont. En dat is ook zo'n moment, ja, je krijgt op zaterdag een telefoon en op maandag zit je op het vliegtuig. Hou ze over de kop, boeken en zien dat je daar bent. Dat is een aspect van migrant zijn waar ik tot voor kort eigenlijk niet bij stilgestaan had. En dat ik nu wel besef en dat ik ook denk van, er zitten veel mensen hier ook mee, ook Marokkanen die, als ze hier iemand sterven, die gaan begraven in Marokko. En die moeten ook alles omgooien om daar direct bij te zijn.
Nee, je kunt niet zomaar naar het graf, hè?
Nee. Dus het is, zij is uitgestrooid in de rivier. Daardoor voelen we ons met zeewater verbonden nu. Mijn vader is daar ook uitgestrooid. De meeste mensen daar, tenminste de meeste Hindoestanen, worden op die manier uitgestrooid.
Want daar liggen jouw roots?
Ja, dus mijn roots liggen eerst bij de Hindoestaanse bevolking. En als we dan 3 generaties verder gaan, dan zitten we in Nepal en India. Ze zitten bij de migratiegolf van Hindoestanen. Er waren drie grote schepen die vol met Indische migranten die naar Suriname werden gehaald om op de plantages te werken. Daar zaten dus mijn voorouders ook bij.
Ja, hoe heb je dan het boek gelezen? Hoe was dat voor jou?
Wat ik er het mooiste aan vond, is het worstelen net. Ik zei van mensen die zich afvragen waar ze vandaan komen. En allemaal hebben ze al zelfs meerdere migraties. Want de Marons die daar voorkomen, die zijn eerst al moeten verhuizen omdat het stuwmeer werd aangelegd. Dat is in begin jaren 50 gebeurd. En een tweede migratie is daar weer gekomen door de Binnenlandse Oorlog. Nu hebben we het over jaren 80. Nu zit ik in het regime van Boutersen en de rebellie van Brunswijk. Toen zijn er redelijk wat slachtpartijen geweest onder die dorpen. En daarvoor zijn ze ook gevlucht. En een van de personages daar in de roman, die op de vraag van waarom is hij in Nederland, hij wil gewoon wonen in een land waar hij niet moet wakker liggen van hoe het bestuurd wordt.
Het is echt best wel ook moeilijk om te leven in Suriname, hoor. Ik bedoel, Paramaribo is geen gemakkelijke stad om te overleven. Dat is echt, best pittig.
De naam Boutersen valt. Maria, wie is Boutersen?
Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden van Nederland. Na 5 jaar onafhankelijkheid heeft Desi Boutersen een militaire coup gepleegd. Die militaire coup werd toen door veel Surinamers wel gedragen. Hij was toen nog heel links. Hij had connecties met Fidel Castro. Was een communistische ideale, zullen maar zeggen. Maar het bleek eigenlijk al heel snel dat een dekmantel was voor drugshandel en voor onderdrukking van andersdenkenden. In 1982 heeft hij een aantal mensen die tegen hem waren, zomaar zeggen, heeft hij laten vermoorden op een enorm brute manier. En de moord op die 15 tegenstanders van het regime, dat eilt eigenlijk nog altijd door. Want Boutersen is pas dit jaar definitief veroordeeld voor die decembermoorden die dus in 1982 hebben plaatsgevonden. Het wonderlijke is, in 1990 heeft hij zelf de macht overgedragen. Toen is er toch een soort van democratie ontstaan in Suriname. Toen heeft hij zich verkiesbaar gesteld. En tussen 2010 en 2020 was Desi Boutersen de gekozen prime minister van Suriname. Dus er zit een hele geschiedenis van Boutersen en Suriname die nog steeds samenhangt met die decembermoorden.
Ja, en ik denk, daar heeft Astrid Roemer over gezegd van dat hij heeft geholpen met het decolonisatieproces van Suriname door die acties. En ik kan eigenlijk argumenteren dat hij de kolonisatie verlengd heeft. Dat hij dus de decolonisatie alleen maar in de weg heeft gezeten. De uitbuiting van het land door de kolonisator werd verder gezet. Nu uitbuiting door de dictator Boutersen. En een geweldige achteruitstelling van het land. De staatskas was helemaal leeg in 87 toen hij de macht overdroeg. Het was in 1980 toen hij de coup pleegde, was de staatskas zeer goed gevuld. Was de munt gedekt. En in 1987 was er helemaal niks meer over. En was er een binnenlandse oorlog bezig. En was de persvrijheid was weg. Was volkomen gecensureerd. Ja. Dus volgens mij heeft hij de kolonisatie gewoon verder gezet.
Wat ook interessant is dat Nederland eigenlijk de financiële steun heel snel heeft teruggetrokken. Hè? Mm-hmm. Ik zeg altijd wel eens, het is op een bepaalde manier Nederland ook goed uitgekomen dat Boutersen aan de macht kwam. Want daardoor konden ze ook hun handen ervan aftrekken. Van ja, maar dat is zo'n verschrikkelijke man, dat is zo'n dictator. Dan hoeven we ook niet verder te helpen met steunen. Dus het is wel een losmakingsproces. Mm-hmm. Geweest. Hè? Dat is natuurlijk wel wat Astrid Roemer ook zegt als decolonisatieproces. Het is een losmaking van Nederland geweest die eigenlijk in een soort enorme stroomversnelling is geraakt door de decembermoorden.
Ja, maar volgens mij kun je ook loskomen met enig behoud van respect voor mensenrechten. En dat is niet gebeurd.
Ja, nee, dat is niet gebeurd. Nee.
Toen zij de prijs van de Nederlandse letteren kreeg, dat is wel een relletje rond geweest. Hè? Want koning Filip, die wil uiteindelijk de prijs niet overhandigen, want... Ja. Kun je dat nog even herhalen? Want jullie hebben toen wel allebei een tekst geschreven.
Ja.
Om het daarover te hebben.
Ik heb toen ook in dat stuk geschreven. Ik vind zelf dat het recht moet zegevieren. Het recht heeft gezegevierd. Boutersen is veroordeeld. Hij is zoek, hè. Hij is waarschijnlijk ergens in het binnenland nu. Of misschien zit hij wel gewoon thuis. Maar ik vond dat het nogal wonderlijk was om een schrijfster niet een prijs te geven omdat hij een politiek onwelgevallige mening heeft. En er zijn natuurlijk ontzettend veel precedenten geweest van mannelijke schrijvers die gewoon allerlei prijzen uit handen van allerlei koningen en staatslui hebben gekregen en die heel wat verder gingen in hun mening. En het is een mening, hè? Het is een mening van haar. En het is ook nog eens een mening die door 25% van de Surinaamse bevolking wordt gedragen. Want die stemmen nog steeds op de partij van Boutersen. Ja, ik was het dus helemaal niet eens met het feit dat koning Filip had besloten om die prijs niet uit te reiken. En ik ben er dan ook van overtuigd eigenlijk dat dat niet per se komt door haar mening. Want dat zou toch te gek zijn, dat je geen vrije mening mag hebben. Haar hele oeuvre gaat over vrijheid in mijn ogen. Gaat over ontsnappen aan hele beklemmende patriarchale patronen. Want vergis je niet, Suriname is ook een heel conservatief land. Hè? Sociaal conservatief. Mensen houden elkaar ontzettend in de gaten. Families zitten elkaar allemaal in de gaten te houden. Kinderen worden opgevoed met allerlei ideeën over wie je moet worden, hoe je moet worden, of met wie je moet
trouwen. Neem ook een stukje mee, hè? Naar Nederland lees je in het boek, dat het hier al doorwerkt. Hè?
Ja. En daar heeft zij zich aan ontworsteld. Dus ja, natuurlijk is het een vrije vrouw, zo maar zeggen. En ik denk dat er nog een heleboel mensen zijn die dat best ingewikkeld vinden.
Ja, ik was het dus wel eens met het niet toekennen van die prijs. Tenminste, van het niet uitreiken van die prijs.
Ja, want ze heeft het geld wel gewoon gekregen, ja. Voor alle duidelijkheid. Ja.
Maar ik heb veel meer moeite met wat zij gezegd heeft. Omdat ik het... Ja, ze heeft wel recht op haar eigen mening, maar niet op eigen feiten. Ze heeft haar mening onderbouwd met nonsensicale argumenten. Die ik gewoon vind van, als je iemand bent met die status, met die intellectuele status, dan kun je je niet permitteren om zo'n onzin te zeggen.
Kun je een voorbeeld noemen van iets waar je het echt niet mee eens was?
Wel, het al niet willen noemen van moordenaar, het niet willen gebruiken van het woord moordenaar, vind ik al iets van, nee, hij was al veroordeeld, hij was nog voor de zoveelste keer in beroep gegaan. Hij heeft het proces zelf met alle mogelijke middelen tegengewerkt en vertraagd. Maar er was geen enkele twijfel aan. Bij alles wat we wisten, was er geen enkele twijfel aan. En je kon ook het vonnis volledig lezen. Ze had over het vonnis, wou ze zich niet over uitspreken, omdat ze het niet in detail had gelezen. En ik denk, zeg maar, mevrouw, je kunt boeken schrijven van honderden bladzijden, maar een vonnis lezen van 125, kom, dat moet nog wel eventjes lukken voordat je je uitspreekt. Dan kun je daar al veel uithalen. Heeft ook gezegd van, naar mijn gevoel waren die 15 slachtoffers van de decembermoorden een elite die niet bezig was waar de bevolking mee bezig was. Denk ik, nee, onzin. Hun probleem was dat ze populair waren, populairder dan Bouten ze zelf. Daarom kwamen ze op zijn dodenlijst. Ja, ongeveer alles wat ze aan argumenten heeft aangevoerd is fictief. En denk ik van, ja, misschien is ze zo'n goede fictieschrijfster.
Nee, maar daar ben ik het echt niet mee eens. Je kunt niet zeggen dat het fictief is. Kijk, ik ben het niet met haar eens, hè, voor alle duidelijkheid. Maar zij, het is een semantische kwestie. Zij zegt, ik noem hem geen moordenaar, omdat iemand anders de trekker heeft overgehaald.
En stel nu, de bon wordt uitgereikt. En de bonprijs gaat naar Astrid Roemer. Gaan jullie applaudisseren? Mag het uitgereikt worden, de prijs? Hoe staan jullie er tegenover?
Ja, natuurlijk mag dat uitgereikt worden. Ik bedoel, er gebeuren verschrikkelijke dingen in het leven en in de wereld. Hè? En als wij de hele tijd schrijvers moeten beoordelen om hun politieke mening, dat wordt heel ingewikkeld. Je moet de schrijvers beoordelen op hun werk, op hun oeuvre, op hun romans.
Ik zie Karel fronsen.
Ik blijf er moeite mee hebben. Gewoon omdat ze te veel heeft gezegd en geschreven dat zo wringt met wat ik heb ervaren. Dus ik ben opgegroeid tijdens de junta. Ik heb het allemaal zien gebeuren. En ook, ze heeft het hier over... ze neemt het in dit boek eigenlijk mooi op voor de Marons. Ja, Boutersen heeft een aantal doodseskaders gestuurd naar Marondorpen. Bij wat er gebeurd is in Moyoana, dat was een Marondorp in het oosten van het land. Daar zijn er, ik denk, 34 doden gevallen.
Maar ik hoor je wel appreciatie hebben, Karel, voor het boek.
Ja, absoluut. Ik vind het een goed boek. Je gaat mij geen kwaad woord horen zeggen over het werk.
Het is moeilijk om het allemaal uit te schakelen wat je weet als je het leest. Ja.
Ik vind dat gewoon heel moeilijk om haar mening gewoon als een losstaande mening te beschouwen. Gewoon ook omdat de argumenten die ze aanvoert en die gezag krijgen omdat zij ze aanvoert, denk ik van nee, je hebt ook een verantwoordelijkheid.
Nou, schrijvers hebben niet meer verantwoordelijkheid dan andere mensen. Mm-hmm. Nee, dat vind ik echt niet.
Waarom Ze krijgen natuurlijk wel een platform.
Ze hebben een platform, maar ik bedoel, kijk, Astrid Roemer heeft een dagboek geschreven, Liefde in tijden van gebrek. Nou, daarin zie je hoe haar leven is verlopen en zie je ook hoe ze geworsteld heeft. En zie je ook hoe ze die vrijheid heeft moeten bekopen en heeft moeten bevechten. En dan zie je ook wat een tegenstellingen zich in haar verbergen, zullen we maar zeggen.
Ja, je zei het al, Maria, voor jou gaat het boek in essentie over die vrijheid, over een strijd, over waar is thuis. Als jij zou benoemen, Karel, waar het boek voor jou in essentie over gaat, wat lees jij dan? Afkomst. Ja.
Afkomst van je persoon rechtstreeks, maar ook van de vorige generatie. Mm-hmm. Dus ook als je zelf niet geïmigreerd hebt, maar je woont in een familie van migranten, dan drukt dat een stempel op jou. Op jouw identiteit. Mm-hmm. En dat is niet altijd makkelijk. Mm-hmm. En zeker ook als je een vreemdeling bent. En volgens mij ben je een vreemdeling als beslis je dat zelf niet. Je bent een vreemdeling als de omgeving om jou heen besluit dat jij een vreemdeling bent. En dat overkomt hun hier allemaal ook door. Ook als je hetzelfde Nederlands spreekt als de mensen om je heen, dan zal jouw huidskleur je nog altijd tot vreemdeling maken.
En heb je dat soms gevoeld, dat je soms een vreemdeling was en soms niet?
Ik ben altijd een vreemdeling geweest.
Maar wat ik wel eigenlijk heel mooi vind van het werk, want dat is zeg maar het slothoofdstuk, ook na jouw verhaal van die ontheemding en die vervreemding, zullen we maar zeggen. Maar in dat slothoofdstuk, en dat zie je eigenlijk ook in eerdere boeken van Astrid Roemer, komt er toch een soort harmonie. Ja. Er is een vrouw, Carmen, dat is de vriendin van Haley. Haley is de vrouw die in het begin van het boek al vermoord wordt. Ja. En die vriendin Carmen die ontfermt zich eigenlijk over die twee jonge vrouwen. Die Aqua en die Eloé. En die trouwt uiteindelijk ook met Boris, de weduwnaar van Haley. En maakt op een of andere manier weer een gezin compleet. Die bestaat uit al die verschillende afkomsten. He, die in dit boek zijn. Dus dat is een marron meisje, het is een Creools meisje, het is een witte man. En zij is zelf een Creoolse vrouw van Joodse afkomst. Want Joodse afkomst is ook heel belangrijk in Suriname. Mm-hmm. En dat staat natuurlijk ook weer symbool voor dat je in Suriname, dat er toch geprobeerd moet worden met al die verschillende elementen weer een samenleving op te bouwen en een gezinssituatie op te bouwen. Ik vind dat heel mooi. Ik vond dat heel helend.
Dat is ook zo, want er zit heel veel geweld in het boek. Het is vaak heel rauw, expliciet. En toch is het geen gitzwart boek. Er zit hoop
in. Zeker niet, ja.
Het verbloemt niets en toch streeft het naar wat iedereen doet die een nieuwe toekomst zoekt. Namelijk kijken naar het goede, naar het mooie.
Ja, en de andere kant is ook dat er ook nog de hele wereld is. Hè. Het is niet alleen maar dat terugkomen in Paramaribo, alsof dat een soort eeuwig thuis zou zijn of zo. Dat is het niet. Want een van die meisjes trekt de wijde wereld in. We zitten ook in de geglobaliseerde wereld waarin je je overal thuis zou kunnen voelen. Dat probeert ze ook mee te geven. De hele wereld is van jou. Je kunt overal werken. Je kunt overal een gezin stichten met iedereen. Kijk, Astrid Roemer zegt zelf ook altijd dat ze eigenlijk het liefst kleurenblind zou willen zijn. En zij vindt het de discussie die er nu heel sterk in Nederland en in België is over zwart zijn en kleur, vindt zij eigenlijk overtrokken. Zij zegt van laten we proberen om dat minder belangrijk te maken.
Mm-hmm. Aan de andere kant, kleurenblind zijn zou kunnen impliceren dat je blind bent voor de problemen die daar nog altijd rond zijn.
Nou, dat racisme is ze natuurlijk zeker niet, want dat heeft ze zelf allemaal aan den lijve ervaren. Als zwarte vrouw sta je toch onderaan de hele ladder, zo maar zeggen. Mm-hmm. En dat heeft ze allemaal ervaren, maar daar probeert ze dan toch op te reageren met liefde en tolerantie voor anderen.
Waarom moeten we het boek lezen?
Ik denk dat we het zouden moeten lezen om de hele geschiedenis tussen Nederland en Suriname echt veel beter te begrijpen. En we moeten het ook lezen gewoon om het literaire plezier.
Het heeft een verraderlijke evidentie, verraderlijke vlotheid. Het is
Je leest het ook een beetje wel als een thriller, zullen we zeggen.
Absoluut.
Of als spannend, een puzzel. Het is spannend. En op een gegeven moment denk je ook, wat hebben die mensen nou allemaal met elkaar te maken? En hoe zit dat nou precies in elkaar? Mm-hmm. En dan ga je dat puzzelen. En dan in het allerlaatste hoofdstuk, dan komt er me toch ineens een plot twist. Waardoor je denkt, zo zit het in elkaar.
Ik vond het op dat vlak niet altijd even gemakkelijk. Soms wisselt ze van perspectief. Ja. En is het mij niet duidelijk wie dat er nu aan het woord is, waarover. Dus ik vond die puzzel soms wat, was ik de draad even kwijt. Maar de belangrijkste reden om het te lezen vind ik dat je vooral Nederland ziet door de ogen van de migrant. Mm-hmm. Dat perspectief.
Of eigenlijk Europa.
Europa, sowieso. Ja. Dat je kunt kijken naar deze samenleving door de ogen van iemand die uit Europa naar hier is gemigreerd en die met donkere huidskleur hier leeft. En van de ene kant constant teruggeroepen wordt naar de familie. En tegelijkertijd ook niet helemaal zo thuis meer is bij die familie. Want dat is ondertussen ook weer veranderd. Dus nergens thuis en overal een beetje. Zo voel ik mezelf ook. Nergens helemaal thuis en overal een beetje.
Hoe gaat het vandaag met Suriname?
Niet goed. Er is een klein beetje herstel bezig. Maar er is zo weinig geld. Er is altijd het geld ook gewoon door ramen en deuren buiten gesmeten als het er was. Er wordt zo onverstandig geïnvesteerd. Het is een klein beetje aan het klimmen, maar uit zo'n diep dal dat de bevolking kreunt en steunt en zeer moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik merk het ook aan mijn generatiegenoten die daar nog zijn blijven wonen. Niet iedereen kon naar de weg. Die zijn nu op hun 50ste zich nog altijd aan blauw betalen aan veel te veel huur voor een slechte woning. Ik kan nu 4/5 werken en ik ben verzekerd van dat mijn pensioen nog wel in orde zal zijn. Mijn generatiegenoten in Suriname niet. Die zijn nog altijd afhankelijk. Die zitten nog altijd op een heel lage levensstandaard. En dat vat het allemaal samen. Het gaat maar niet vooruit daar.
En blijft, zoals in het boek, Nederland lonken voor deze mensen?
Ja.
Ja, maar ze kunnen er niet meer naartoe, hè? Want zelfs studievisa worden niet. Ik heb in Suriname begrepen toen ik daar was en een aantal jongere mensen heb gesproken dat het makkelijker voor ze is om een visum te krijgen om te studeren in België dan in Nederland. En dat vind ik eigenlijk wel echt heel wrang.
Maar daar staat dan weer tegenover dat heel veel Surinamers familie hebben in Nederland. En die kan dan daar wel bij springen. Maar,
dus eigenlijk wordt jouw pensioen toch afgeroomd.
Ja, op een andere manier, ja.
Ja.
Maar het Surinamers hebben wel een optimistische geest. Het blijft wel een vrolijk volk.
Zeker. Dus, het is ook heel leuk om er te zijn, hoor.
Ja. Ja. Daarom zou ik haar wel die prijs gunnen om meer aandacht te krijgen voor Suriname. Ik vind dat ook Vlamingen meer moeten beseffen dat er een Zuid-Amerikaans land is met alles van de schwung van het Caraïbisch gebied en al zijn vrolijkheid van Latijns-Amerika eigenlijk. Maar ze spreken er Nederlands.
Ja, dat is heel gek.
Ga daar met z'n allen naartoe.
Ja.
Wel, bij deze denk ik, Maria, dat we een doorbraak hebben. Karel overweegt de bonprijs voor Astrid.
Geweldig. Ja, heel goed.
Ja, dank jullie wel voor dit fijne gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was DS Letteren. De komende weken stellen we elke vrijdag één van de genomineerde boeken voor in de categorie fictie en non-fictie. Vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Boon. Stemmen kan u op www.standaard.be/deboon. En, misschien niet onbelangrijk, u kunt een weekendje Turnhout winnen. Dit jaar de gaststad van De Boon.